Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Angry Nerds live vanuit de studio in Nieuwegein. Jouw privacy en security podcast. Het is vandaag rustig in de studio. Het is best wel rustig in de studio. Als je hier even kijkt, dan zie je dat het niet heel druk is. Je ziet ook onze schitterende gordijnen. Schitterende gordijnen hangen. Het zijn de beste gordijnen. Het zijn geen gordijnen zoals deze gordijnen. Het zijn echt de allerbeste. It's true. Ja, we moesten even wat dozen afdekken en zo. We moeten het verbouwen hè, in de studio. Hartstikke druk. Dames en heren, Buck Blue zit hier naast me.
Dit is voor het eerst in mijn leven dat iemand mij rustig noemt.
Ja, nou ja, je zit er vrij rustig bij. Je hebt net een peukie gerookt. Je zit gewoon even lekker te chillen. Gewoon helemaal chill. En op de Jitsi is het ook chill. Want daar zit Jeroen Baten, dames en heren. Doe een applausje. Ja, we doen een applausje voor Jeroen. Als hij werkt.
We doen geen applaus voor Jeroen.
Waarom doet hij niet, die applausmachine?
Kort.
We gaan zo even kijken waarom die machine niet doet.
Wordt wel ingehaald.
Ja, dat wordt wel ingehaald. We hebben vandaag genoeg dingen om applausjes voor te geven. Deze twijfel ik een beetje over of ik een applausje moet geven. Er is namelijk een ambtenaar. En die is de hele dag al in het nieuws. Want die heeft gezegd, hij heeft 100% gelijk trouwens, dat het uitbesteden van DigiD aan het buitenland, en met name de Verenigde Staten, dat een heel slecht idee is. Ja, ik denk dat we daar wel mee eens zijn. Maar waarom is de man zo in opspraak? Heb jij daar zicht op?
Ja, hij is niet in opspraak. Hij is nieuws.
Hij heeft gezegd, het kan me mijn baan kosten, dit.
Ja, dat geloof ik ook niet direct. Dit is Pieter van Oort. Dat is de Chief Privacy Officer van Logius. Die ken ik niet.
Ik vraag het jou omdat jij nogal...
Die ken ik niet bij Logius. Maar andere mensen wel. En hij zegt, als zeg maar Kindrel Sovinity overneemt... Ja, dan kunnen de Amerikanen bij DigiD en bij mijn overheid... en allerlei andere dingen. En daar heeft hij technisch gelijk in. Daar zijn ook naar de Tweede Kamer. Daar hebben wij het al wel eens over gehad. Dat is allemaal niet heel nieuws. Hij wil nu een rechtszaak opstarten tegen het ministerie en tegen de staat... met van, nou, dit mag niet. Daar heeft hij redenen voor. Ik weet niet hoe houdbaar die zijn. Maar ja, daarom ga je naar een rechtbank en ik ben geen rechter. Dus dat moet hij doen. En hij wil nu een kort geding starten om te kijken... of hij bescherming kan krijgen als ambtenaar. Want ja, hij is ambtenaar en hij werkt hieraan.
Een kort geding starten bij een rechter... om te kijken of je bescherming kan krijgen... Doet een rechter zoiets? Kun je op voorhand bescherming krijgen voor dingen of zo?
Soms wel. Er zijn hier wat dingen. Zeg maar. En hij is jurist, dus hij zal het weten.
Ja, hebben ze tegen hem gezegd dan van... Een leuke baan heb jij. Zou het toch zonde zijn als daar wat mee gebeurt? Dat soort bescherming dan? Of zit ik er dan naast?
Als iemand zo begint, kun je ook gewoon naar de vakbond lopen. Dat is nog veel makkelijker.
Ja, goed.
Dus ik weet niet precies wat het is. Want zeg maar, er is nog geen rechtszaak geweest... hij zamelt nu met een crowdfunding €100.000 in voor advocaatkosten en zo.
What?
Ja, advocaten zijn echt duur.
Een ton?
Goede advocaten zijn echt duur. Dit is geen grap.
Jezus.
Ja, goed. Okay. Vanmiddag stond hij op de 71.000 of zo. Dus ik denk dat hem nog ook wel gaat redden. Ook.
Binnen een dag. Dat is netjes.
Ja. Dit is, zeg maar, hij maakt wel wat los in de maatschappij. Dus ik vind dit allemaal prachtig. Persoonlijk vind ik het... onhandig, want ik heb nog een woonverzoek lopen... en dat is net uitgesteld tot eind juni. Dat is om redenen, denk ik. Omdat ik specifiek naar wat documenten vraag hierover. En ik denk dat er eerst rechtszaken gaan komen... en dat ik dan mijn woondocumentjes wil krijgen.
Dus je woonverzoek die wordt uitgesteld met reden?
Ja, ik werd opgebeld met van... hoi, kunnen we dit wat uitstellen? Want staatssecretaris... ik snap dat je dat zo zegt, maar ja, ik snap dat er meer is.
Ben je niet verplicht, toch? Je kan gewoon zeggen, gast, het is een termijn. Ga je gewoon aan houden, chef.
Dat weet ik.
Ja.
Maar dan kan ik volgende keer niet meer gezellig op een lunch komen... om gezellig te overleggen wat ik nou eigenlijk echt wil hebben.
Oh ja.
Dan moet ik dat allemaal zelf gaan bedenken.
Ja, jongen, diplomatie moet je bij mij ook niet mee aankomen. Dat is, gaat aan mij voorbij.
Daarom doe ik dit. Er zijn ook dingen die ik niet doe of nog niet doe. Dus ja, dat is, daar komen we nog wel.
Ik hoor heel voorzichtig een soort minister van cyber om de hoek staan in je ambitielijn.
Nee. Minister-president, minister van geheime politie. Ik weet niet precies welke leuker zijn, maar ergens in die buurt. Maar nee, niet minister van cyber. Dat,
Die doet het wel.
Ja.
Raar is dat. Dat raar.
Dus, maar ja, dit is dus groot nieuws. En ik denk dat als er rechtszaken komen, dat dit ook wel vaker groot nieuws gaat blijven. En dat is een beetje het punt, hè. Als hij zometeen net bij elkaar gecrowdsourced heeft en hij krijgt geen bescherming. Maar ja, dan kan hij in ieder geval nog steeds rechtszaken voeren.
Dat sowieso. Tot de lengte van dagen. Want ik denk dat dat dan nodig gaat zijn.
Ja, maar jongens, kom. Deze man die verdient in mijn ogen gewoon een daverend applaus.
Ja, ik ben ermee bezig.
Daarvoor, ja. De reden daarvoor is, hij is dus de centrale privacy officer. Hij is degene die vrij hoog in die privacyboom zit binnen die organisatie. Hij geeft aan met redenen en argumenten waarom het een heel slecht idee is om dit zaakje naar Amerika te verplaatsen. Hij heeft dat meermaals intern voor gewaarschuwd. Hij heeft dat proberen zo hoog mogelijk te escaleren. Hij komt niet in de buurt van de minister. Hè, daar wordt toegang tot afgeschermd. En wat moet je dan op een gegeven moment dan, als je denkt van ja, maar jongens, dit gaat gewoon echt helemaal verkeerd. En dan zoekt hij dus als ambtenaar nu de openbare media op. Publieke media. En dat is natuurlijk voor een ambtenaar, ja, dat hoor je niet te doen. Dus het is een soort klokkenluider. En als zodanig heb je natuurlijk een klokkenluiderswetgeving in Nederland. En dan ben ik gelukkig ook geen jurist. Er zijn rapportages waarin met redenen en argumenten staat waarom dit niet werkt. Dat kwam dus niet hoger. Een interne veiligheidsanalyse van Logius in november geeft hem ook nog gelijk. Dus hij staat er niet alleen in. En vervolgens zegt hij, ja, weet je jongens, maar die hele analyse wordt niet met de Kamer gedeeld. Nou, en daar moet uiteindelijk dit besluit genomen worden. Dus ik snap wel dat je op een gegeven moment in wanhoop denkt van, ja jongens, maar ik geloof in wat hier in mijn werk en wat hier gebeurt is gewoon fout. En dat hij daardoor de media heeft opgezocht en gelukkig Huub Modderkolk, zou ik zeggen, als journalist
Huip, daar hem Huip Modderkolk. Ons Huip. Ja.
Huip Modderkolk. Ja. Die hem daar dus het verhaal voor hem vertelt. Ja, ik vind, je gooit jezelf gewoon carrière technisch gewoon onder de bus.
Nou ja, laten we kijken of dat ook inderdaad zo is. Ik moet even kijken, want ik kreeg van Buk, ik hoor Jeroen ineens niet meer. Dat is heel gek. Oh ja, je zit op een ander plekje. Je zit op een ander plekje. Ja.
Ik hoor jou nu wel ook weer. En Jeroen, ik heb je verhaal wel kunnen volgen, maar ik hoorde je niet op mijn koptelefoon. Dus, dus ik kon niet makkelijk reageren en Marcel moest die dingen doen. Maar dat is verder een goed verhaal.
Maar hoor je hem nu weer wel dan?
Ja.
Goed.
Dus,
ik ben altijd zo blij als er toch dingen gewoon niet helemaal werken zoals ze moeten werken. Dan heb ik ook nog een beetje wat te doen hier.
Ja, een beperkt aantal mensen had hier maar last van. Eén.
Ik geloof dat het inderdaad wel naar de ether ging. Ja. Maar ik heb eigenlijk misschien wel een idee. Ik kan dit wel even uitleggen misschien. Ja, ik denk dat ik dat kan. Wat is er namelijk gebeurd?
Testen in productie, een kwestie van geluk. Wat was er deze week weer stuk?
Nou, het is zo dat we in deze studio meer dan één ding doen. Dat zal je misschien verbazen, maar we doen wel eens wat andere dingen hier ook. En een deel daarvan is een muziekprogramma. En dat muziekprogramma dat wordt wel eens gevoicetracked. Dat betekent dat je een lijst met muziek hebt en dan ga je de aankondigingen ga je gewoon daartussendoor opnemen. Hoef je niet een programma van 3 uur te maken, dat kan je dan in 20 minuten doen. Hartstikke handig, maar daarvoor heeft deze mengtafel, als je hier naar het totaaltje kijkt, heeft hier verschillende settings. En dan kan ik kiezen naar de voicetrack preview, dus dan gaat die naar de opnamestand. En dan gaan alle kanalen een andere functie krijgen. En je kan hem ook weer terugdrukken in de live stand en dan gaan alle kanalen gewoon weer terug naar hun eigen functie. Maar wat is nou het grappige? Als je het knopje indrukt terwijl er een kanaal open staat, schakelt hij niet mee. En dat is nu net bij Jeroen gebeurd. Dus Jeroen was wel in de uitzending.
Jeroen was wel on-air. Ja.
Hij was wel on-air, maar hij ging dus niet naar de dingen.
Ja, we hebben het ook gecontroleerd, want anders hadden we direct er een probleem. Dus vandaar.
Ah, juist.
Okay. Ja, hadden we een hele lange stilte gehad.
Ja, anders was ik natuurlijk heel verdrietig geweest, hè, als mijn publiek me niet gehoord had.
Nee, maar goed, het lag niet aan jullie. Het publiek heeft er helemaal geen last van gehad. Maar het was hier wel even raar, ja. Ja, maar goed.
Wij testen gewoon in productie.
Kan mijn jingeltje weer een keer gebruiken, vind ik wel leuk.
Ja.
Ik heb trouwens het idee dat ik deze show meer jingeltjes kan gebruiken. Of zit ik daar heel erg veel naast?
Ja, dat denk ik ook.
We gaan eventjes naar een datalekje.
Even een datalek? Heb ik. Even kijken hoor. Zullen we deze doen?
Hey, te gek. Alweer een datalek.
Ja. Yeah. Oké. Okay. De eerste vraag is wie? Stond hij op de kaart?
Ja, nee, staat niet op de kaart. Stond er wel in de historische uitzending, namelijk Chipsoft.
Oh.
Ja, daar gaan we het vast vaker over hebben. Want zeg maar, elke keer als ze beter kijken, dan vinden ze meer dingen. Mm-hmm. Heel raar. En ja, het blijkt namelijk dat er wel patiëntgegevens zijn gestolen door criminele hackers.
Oh.
Ja. Patiëntdata van ziekenhuizen is niet in handen van aanvallers gevallen. Oh ja, joh. Want huisartsen, revalidatieklinieken en het Oogziekenhuis, which is een ziekenhuis in Rotterdam.
Ja.
Ja, die gebruiken HIX-365. En daardoor wisten ze bij de gegevens van de patiënt te komen. Want ja, in de cloud is makkelijker, beter. Hm? Goed. Zoals Chipsoft zegt, enkele klanten zijn geraakt. Ja, dat klopt. Maar die klanten hebben heel veel klanten. Patiënten.
Ja, met enkele klanten bedoelen ze dan enkele ziekenhuizen. En die hebben allemaal
huisartsen, revalidatieklinieken en dat soort dingen.
Ja.
De meeste ziekenhuizen draaien on-premise. En die hebben na anderhalve dag de verbinding, de VPN met Chipsoft uitgezet. Dus daar was geen issue. Denken ze, weten ze. Dus ik zou zeggen
die software on-site.
Ja. Die draait on-site, maar die hadden wel een VPN met Chipsoft. Dus theoretisch had daar, goed. En pas na anderhalve dag je VPN's uitzetten. Nou, dat hebben ze iets eerder gedaan trouwens, de VPN's uitzetten. Dus dat, maar andere verbindingen, waar ook patiëntdata overheen ging. Dus we gaan het zien. Want ze gaan vast nog verder kijken. En als ze nog verder kijken, gaan ze vast meer vinden. Dus dit gaat de continuing story zijn, denk ik.
Weet je wel, maar dit nou een beetje aan het denken. En dat is, dit is iets wat vandaag. Ik krijg daar vandaag jeuk van. Daar moet ik misschien ook een keer een jingeltje van maken. Waar krijg Marcel vandaag jeuk van? Dit klinkt een beetje als wat je met het patiëntenschandaal. Of het, nee, het, hoe heet het?
Een labdatalekje.
Niet het labdatalekje ook. Maar je hebt ook toeslagenaffaire bijvoorbeeld. En die toeslagenaffaire is onderzocht.
Ja,
laten we die eens. Zit hij er nog in vandaag?
Die zit erin, dus daar komen we straks even op.
Ja, daar krijg ik.
Maar daar komen we straks even op.
Hele enge jeuk krijg je van.
Maar eerst even een vraag.
En dat komt dan weer in mijn patiëntendossier, natuurlijk.
Ja dat jeuk. Wel. Ja. Marcel of jeuk heb ik neergezet.
Ja, ik zie het.
Ja. Maar even de belangrijke vraag. Jeroen.
Ja.
Als jouw Amerikaanse glasvezel wordt doorgraven.
Mijn Amerikaanse glasvezel? In de zee. Ja.
Of heb jij een Franse glasvezel?
Ik heb hier gewoon een fysieke glasvezel.
Want wij in Nederland moeten een digitaal noodpakket hebben om 72 uur te overleven als digitaal niet doet. En dan moeten we digitaal dingen.
Ja, dat. Ja.
Als je dingen hebt die jeuk trekken.
Het gaat niet over omkomen van de dorst of de honger. Het gaat erom dat je geen wifi meer hebt.
Ja? Moet je voorstellen, gewoon een dag zonder Insta. Moet je wel noodpakketten voor hebben natuurlijk.
Nou ja, iets specifieker. Zeg maar, er zitten van die tips als noteer de telefoonnummers van de mensen die je kent.
Ja, oké. Okay, nou goed, dat is. Ik ken natuurlijk nauwelijks nog ik ken de telefoonnummer van Marleen, die hier achter me zit. Dus ik hoef nou alleen maar heet te roepen en dan hoort ze me. Maar als zij in Nederland is, is dat lastiger. Dat nummer weet ik uit mijn hoofd. Maar inderdaad, van al die mensen in mijn telefoon heb ik verder geen nummers uit mijn hoofd.
Nee. Maar als je alleen maar WhatsApp met mensen of alleen maar Signal, dan heb je geen telefoonnummer. Wat nou als WhatsApp of Signal eruit liggen? En dan moet je 72 uur nog kunnen functioneren. Dus als jij 72 uur...
Ja, dat... Nou, waar het waarschijnlijk dan op misgaat, is dat mensen denken dat ik hier lig te creperen, want ze horen niks van me.
Of hier is het stuk en dan gaan ze ervan uit dat ze niks van jou horen terwijl je ligt te creperen.
Dat het hier stuk is, gebeurt wel eens vaker, toch?
We hebben het niet over het nieuwe geheim, maar over Nederland.
Oh, oké.
Okay. Anders.
Ik moet wel zeggen, ik ben laatst echt geschrokken van iemand. Er is toch iemand die er behoorlijk in zit in die hele data security toestel en zo. En die moest een collega hebben. En ik zei, nou, dan bel je toch even die collega. Want dan kun je even snel schakelen. Nee, dat gaat niet. Ik zei, bel, pak je telefoon, bel even die collega. Wat is het probleem? Ja, wij bellen alleen maar via Teams. En dit was een overheidsinstantie, hè? Ja, we bellen dus elkaar niet meer.
Ik denk dat dit hele verhaal meer is, zeg maar, dat de overheid moet bedenken wat, zeg maar, als 72 uur Teams eruit ligt, wat ze dan kunnen doen en niet de rest van de maatschappij.
Nou ja, daar lijkt het wel op.
Het is wel zo dat een heleboel jongeren hebben tegenwoordig echt een soort belangst, hè? Want ja, je belt en ja, stel dat je dan die ander stoort.
Nee, maar dat was 20 jaar geleden ook al.
Ja, dat klopt. Maar toen waren we eraan gewend. En nu is iedereen, ja, weet je, ik heb wel. En die ander die luistert wel als hij kan reageren. De mensen zijn veel terughoudender geworden. Vooral jongeren in het bellen. Daar is onderzoek naar gedaan.
Ja, dat klopt. Maar oké, maar stel je hele WhatsApp ligt eruit en ze kunnen elkaar niet appen. Dan gaan ze wel bellen, hoor.
Ja, dat denk ik wel.
En als je dan kan bellen.
Als ze het nog kunnen, dan.
Ja, want zeg maar, voor hetzelfde geld ligt de afrekening van de belminuten in de AWS-cloud.
Ja.
Ja, dan kun je niet meer bellen.
Ja, dus je belt
ook
goed
als
nul.
Ik een digitale verbinding heb, dan kan ik wel willen bellen. Maar dan zegt mijn telefoon, ik zit voor wifi. En dan probeert hij te bellen en krijgt hij geen verbinding. Want ja, voor wifi, hè. Dus ik heb wel lokaal wifi, maar ik kom natuurlijk mijn hut niet uit.
Ja, maar ik vond dit zo'n debiel verhaal. Dus iemand die bij een overheidsinstallatie, organisatie werkt, die zegt, ik bel even mijn collega. Oh, ja. Dat lukt niet.
Ja, maar
want ik heb mijn werktelefoon niet en dan kan ik niet met Teams bellen.
Ja, dit kan gewoon. Ja, welkom in de moderne maatschappij.
Ja, maar what the fuck? Ik bedoel, ik ben geen boomer dan, nog net niet. Nee, ik ben echt wel rijkelijk na het boomertijdperk. Maar
jongens, schrijf het er maar in.
Doe gewoon nummers opschrijven. Wat is er moeilijk? Leer gewoon bellen. Leer een telefoon gebruiken.
Dat zeg jij. Maar zeg maar, ik kreeg vandaag nog uitgelegd van een kind dat jij niet eens een spelcomputer fatsoenlijk kunt bedienen. Dus.
Nou, gelukkig speel ik er nog steeds uit. Maar dat begint wel lastig te worden, want daarom, ze is al 8. Ja.
Dus zometeen vindt ze gewoon een soort van ouderwetse opa. En wat snap jij nou van computers?
Ja, jij bent niet cool, papa.
Ja,
ja dat.
Dus, nou, maar dit is wel grappig. Dat noodpakket, digitaal noodpakket. Maar ik snap echt niet. Ja, volgens mij is het hele interview is een beetje meh. Want het interview gaat, zeg maar, dit interview is met de staatssecretaris van Economische Zaken, of tenminste van digitale autonomie of zo bij Economische Zaken. Whatever.
Ja, ze hebben weer iemand
digitale gezongen. Economie en soevereiniteit bij Economische Zaken. Nou, daar hebben ze staatssecretaris, Willemijn Aert.
Ja.
En die heeft ook zoiets van, ja, we moeten meer autonoom worden en zo. En wat er bij de belasting duurt nu gebeurt, namelijk alles naar Amerika gooien qua de btw-aangifte. Ja, dat staat niet lijnrecht tegenover mijn doelen. Wat is je opdracht dan?
Ja, maar is deze dames überhaupt geschikt voor deze plek? Want ik zie dat zoveel. Dat er mensen op plekken gezet worden. Soms worden de plekken zelfs verzonnen voor de mensen. En dan zet er maar iemand op, want dit is hip en dit moeten we doen. En dan gaat iemand gewoon weer een soort echoput galmen van, oh ja, een noodpakket. Ik ben eigenlijk van de digitaal. Oh, dan doen we een digitaal noodpakket. Jongens, ga gewoon eens het land besturen. Hou op.
Ja, maar deze staatssecretaris heeft geen eigen budget. Nee. Geen waakhond, helemaal niks.
Nou, hou je mond dan.
Maar die moet wel wat doen met digitale economie en soevereiniteit.
Nee, dat moet je dan niet. Als je geen middelen krijgt, moet je dat gewoon lekker niet.
Ja, nee. Ja.
En dan moet de Kamer gewoon verantwoording gaan afleggen. Waarom is het niet geregeld? Toch?
Ja.
Ja, jongens, het is 2026, toch? Wat zijn we aan het doen?
Nee, als overheid moeten we goed gaan nadenken over een plan B. Nou, dat hadden we al een poosje geleden moeten doen, maar goed. Ach.
Ik heb een plan. Als je nou iedereen die zichzelf naar zo'n positie heeft gebluft zonder daadwerkelijke competenties te hebben, er gewoon uitflikkert en dan eens een keer gaat luisteren naar de nerds, ik zeg een Bert Hubert of zo, of een Barbara Katman, dan begint er iets te bewegen. Maar zolang daar allemaal haantjes zitten die zeggen, ja, we moeten soeverein of zo.
Ja, maar kijk,
cyber.
Ja, klopt. Maar sommige dingen bedenken ze ook niet zelf, zeg maar. Sommige dingen worden door anderen bedacht.
Ja, dat maakt me niet uit. Los het op. Is,
het kan dus zo makkelijk zijn. Bijvoorbeeld, de gemeente Amsterdam, die heeft een Mastodon-kanaal. En die hebben daar gewoon op gezegd, heeft er iemand leuke ideeën die we hier kunnen gebruiken? Daar reageren mensen met ideeën op. En toen zei die afdeling, dit is niet zo heel erg moeilijk. Maar maken we een apart kanaaltje voor, want er zijn wel heel veel berichten. Nou, één burger blij. Het kan soms zo makkelijk zijn. Gewoon vragen, wat willen jullie burgers? Nou, dan krijg je ideeën. Dit is wat lastiger, moeten we even over nadenken. Dit is simpel, kwartiertje werk, hier alsjeblieft. Veel plezier ermee. Kan, hè? Dit is gewoon innovatie, dit.
Dan heb je toch gewoon in beginsel die competentie voor nodig. Dan moet je toch gewoon iemand op die plek hebben die dit snapt en die dit kan. En ik vind het zo, weet je, deze persoon, die zat al in de goede salarisschaal, dus die wordt het. Persoon die heeft alle papieren, diploma's en ervaring. Maar deze persoon zat al in de goede salarisschaal. Rot toch op! Gewoon.
Dit is nou eenmaal haar of zijn beurt nu om een stapje omhoog te maken.
Dit is politiek en niet echt cyber.
Nou, ik vind dit behoorlijk cyber, want dat is wel de kern van wat er allemaal misgaat in deze wereld. We zetten dus incompetente mensen omdat ze aan de beurt zijn.
We hebben ook heel erg incompetente nerds, hoor. Maak je echt geen zorgen.
Die hebben we ook, maar die moet je dan ook niet aannemen.
Ja, dat zeg jij, maar probeer die er maar eens uit te filteren.
Ja, maar dat is de clue van het leven. Met z'n allen modderen we maar wat aan. En dat doen we ons hele leven. Ja. Iedereen.
Maar gelukkig kun jij nu wel bewijzen dat je oud bent.
Oh?
Ja. Want,
nee, nog niet, maar binnenkort. Europees niveau.
Europa heeft bedacht, zeg maar, dat we een digitaal kinderslot krijgen. En dan kun jij je met, ik ben ouder dan 18 digitaal bewijzen. Heel privacyvriendelijk.
Ja.
Wacht even, want ik krijg hier. Ja. Het is wel een beetje een jeukaflevering. Is dit niet gewoon weer leeftijdsverificatie in een ander potje?
Ergens wel, ergens niet. Maar ja, want je kunt die app en die koppel je dan aan je paspoort of je identiteitskaart.
Uh-huh. Dat gaat vast niet mis.
En nee, dat kan nooit misgaan. En dan kun je, zeg maar, privacyvriendelijk, zonder je naam, kun je gewoon het vinkje ik ben ouder dan 18 sturen.
Oh, dus een soort IFI.
Ja, een soort Jivi, maar dan anders.
Of Irma.
Maar dan anders. En ik weet niet, zeg maar. Maar ik zag al op het internet mensen die deze... Want ze hebben nu een open source demo-app uitgebracht. En een referentie-app en zo. Die de referentie-app doorzochten en zoiets hadden. Wat is dit voor debieleritis? Want je moet een pincode gebruiken om in te loggen. Mm-hmm. Zodat niet iedereen zomaar bij jou, ik ben ouder dan 18, kan.
Oké.
Ja, maar dan hebben ze het wel zo netjes gemaakt dat als je die pincode weghaalt, dan krijg je de vraag van, wil je een pincode instellen? Mm-hmm. Alleen die pincode wordt niet gebruikt om de gegevens mee te versleutelen. Dus dan zijn je oude gegevens die erin stonden gewoon direct weer bruikbaar. Stap 1. Zo zitten er meer domme dingen in. Want je moet een selfie maken en zo, want dat...
Dat is geen persoonsgegeven namelijk.
En die zetten ze dan ergens neer in een andere temporary directory. En als de app dan crash stopt, dan wordt die foto ook niet weggegooid en zo.
Nee, wat goed. Wat een goed idee allemaal.
Ja, de foto uit je paspoort wordt ook ergens opgeslagen veel te lang en niet weggegooid. Het is allemaal, zeg maar, wat een goed idee, nee. Het idee is dat dit zometeen in de Europese wallet apps komt die elk land uitgeeft. Dus je hoeft niet per se deze app te gebruiken, maar Frankrijk, Denemarken, Griekenland, Italië, Spanje, Cyprus en Ierland zijn al bezig met een pilot van de app.
Ja.
Dus daar kunnen we binnenkort vast op Discord van de pubers leren hoe je precies...
Ja, Frankrijk stond ertussen. Dus in theorie zou ik hem moeten kunnen vinden, zou ik maar zeggen. In theorie.
Ja. Maar wat ik op Discord wil leren is, zeg maar, hoe pubers leren hoe ze... zeg maar, iets kunnen downloaden en dan dat vinkje hebben.
Ja, nou, ongetwijfeld gaat dat heel snel gebeuren. En waarschijnlijk nog voordat de app helemaal uitontwikkeld is.
Ik zag op Twitter al mensen die een Chrome-plugin hadden gemaakt, zodat je het gewoon in je browser kon doen.
Ja.
En de maker zei, ik had hem ook kunnen preloaden met, zeg maar, de juiste credential, want dan ben je er gewoon doorheen.
Nou, zijn er wel, hoorde ik vandaag ook op het nieuws, heel veel geluiden, met name nu in Turkije, waar dus weer wat schoolshootings zijn geweest. Geluiden om kinderen toch vooral van het internet af te houden. Of in ieder geval van de schadelijke sites. Die snap ik dan ook wel weer. Maar is dit nou weer de methode? Is dit nou weer waar we mee moeten gaan? Weet je, moeten we niet gewoon eens weer ouderwets gaan opvoeden?
Ja, want als, ja, als kinderen geen internet hebben, dan gaan ze nooit domme dingen doen met pistolen.
Nee, vast niet. Ik bedoel, dat weet je.
Maar, ja, ik probeer even de logica te onthouden. Dat,
ook hier zijn we weer een technische oplossing aan het bedenken. Land lekker hip voor een maatschappelijk probleem. Ga opvoeden.
Ja, sociale problemen moet je niet technisch oplossen, want het mislukt altijd.
Ja.
Wat bijzonder eigenlijk dat wij als Angry Nerds, hè, toch echt een beetje een nerdenplatform, een betoog houden om dingen op een menselijke manier aan te pakken en niet digitaal.
Nou, zo raar is dat toch helemaal niet?
Ja.
Nee, wij snappen hoe die technologie werkt en ook dat het in heel veel gevallen niet de oplossing is. En daar moet je dan wel een vorm van lef voor hebben, denk ik. Want ja, niet iedereen roept dat. Bijvoorbeeld een Fleur van Leusden, die zie je dit regelmatig roepen. Van, dit is goed plan, maar laten we het maar niet doen. Soms is techniek gewoon niet de oplossing. En ik denk dat je erin moet zitten om te snappen dat dat niet de oplossing is. En dat je dat niet van de marketingafdeling moet aannemen. Time to market. Lekker snel. Dit werkt. Dit wil je. Nee, doe maar niet.
Nee, ja. Dat hebben we vaker in het leven.
Ja.
Want, dingen die ik niet heb gedaan. Echt een hele belangrijke. Nou,
wat heb je niet gedaan?
En ik heb geen WO ingediend.
Nog. Heb jij geen WO ingediend?
Nee, nog niet. De Belastingdienst had namelijk 64 miljoen ongesorteerde documenten in hun datakluis. Dit verhaal is alleen maar erg als je die hele Kamerbrief leest. Daar komen we zo meteen wel op. Er was 64 miljoen documenten in. En dan staat er een nieuwsbericht. Ja, die gaan ze nu sorteren. Kijken wat ze nog aan de Kamer moeten sturen. Wat ze weg moeten gooien. En dan heb ik altijd zoiets van, ja, wacht even. Dit is nu gevoelig. En dan gaat je eerste woord wat je zegt is, ja, we gaan dingen weggooien.
Ja, dat ga je dus niet.
Nou ja, als iemand een WO-verzoek indient voor 64 miljoen documenten, dan mogen ze die niet weggooien zolang die procedure loopt.
Ken jij toevallig iemand die eventueel genegen zou kunnen zijn om misschien zo'n WO-verzoek in te...
Ergens wel. Aan de andere kant, en hier zit een klein beetje ethiek, hè. Ik heb ook wel ethiek. Hier hebben ze namelijk gewoon jarenlang aan ongesorteerde zooi bij elkaar erin gegooid.
Ja.
En die hebben ze zeg maar van allerlei geshared netwerkschijven naar netwerkschijf die minder geshared was gezet.
Nou, het zou gaan om, want ik heb vanmiddag ook naar het nieuws geluisterd, het zou gaan om de Q-schijf. De Q-schijf, die is bedoeld voor samenwerken. Dus daar staan ook dan heel veel beleidsstukken in. En foto's van het teamuitje. Ja, maar geen persoonsgegevens of zo. Ja, om te schrijven via die app allemaal te gaan, toch?
Nee. Dat is niet waar. Daar zullen vast ook Excels met allerlei persoonsgegevens in hebben gestaan.
Dan hebben ze dat echt heel erg slecht gedaan.
Nou ja, dit is van vroeger. En op een gegeven moment moesten ze, zeg maar, ja, ze wisten niet wat het was. En toen hebben ze dat allemaal maar even in een plekje dichtgezet.
Mm-hmm.
Dan komt mijn volgende ding. Ze lieten netjes een verwijzing achter in HTML, dus een pagina, een lokale HTML-pagina, waar die documenten naartoe gemoved waren. Niet iedereen kon erbij, maar dan kon je in ieder geval, oh, dit document moet ik hebben, dan moet ik gaan opvragen of zo. Best goed idee. Alleen hun zoeksoftware voor WO-verzoek en parlementaire enquête, die nam die HTML niet mee.
Oh.
Nou is mijn volgende vraag. Welke HTML deed hij dat wel bij WO-verzoeken? En ik denk van niet. Dus welke WO-verzoeken hebben ze niet compleet afgehandeld?
Dat kunnen er best een paar zijn dan. Ja,
ja, ik vind hier een ding van.
Ja.
En dat is allemaal... ik wil hier meer te weten over komen.
Nou, ik ook. Want ik vind dit ook weer zo'n super verdacht ding. Wat ik dan vanmiddag op het nieuws hoorde. Dat ze nu zeggen van... Ja, we hebben een onderzoek gehad. Ja, er is een onderzoek gedaan. Ja, die hele toeslagenaffaire. Ja, onderzocht. Ja. Dat onderzoek is afgelopen. 2 weken geleden liep de termijn af dat ouders zich ook konden melden als slachtoffer van die hele shit. Nu ineens zijn er documenten.
Ja, dat.
Nou,
vooral dat.
Nee. Want dan heb je de Kamerbrief niet precies gelezen. Er zijn niet nu ineens allemaal documenten.
Nee, die waren er al. Die zijn ze gewoon vergeten te melden. Te melden.
9 maanden geleden wisten ze dat ze die vergeten waren te melden.
Kijk, het is nog erger.
Het is nog erger.
Ja.
Ja. Ik vind hier dingen van.
Het stinkt toch gewoon naar corruptie? Zal ik het woord gewoon gebruiken? Het is gewoon corruptie dit. Dit is gewoon smerig. Smerig werken.
Ja. Ik weet niet of het corruptie is, want dan moet er iemand financieel beter van worden. En misschien krijgen ze er alleen maar harde piemel van. Weet je niet.
Nou, of ze willen een straf ontlopen misschien of zo. Of eentjes uit de wind houden. Dat vind ik toch ook wel corrupt eigenlijk, hoor.
Ik vind hier allerlei dingen van. Maar ja, zeg maar...
Een juriste vind die kan vertellen wat dit is. Maar dit kan niet kloppen.
Nee. Dus ik vind theoretisch dat ik 64 miljoen redenen heb om een wo te sturen.
Kun je in basis 64 miljoen wo's sturen? Dat zou al heel grappig zijn.
Nee, dat zou niet grappig zijn.
Voor elk document een wo-verzoek, dat lijkt me echt zo hilarisch. Het is te automatiseren, toch?
Ja, maar het eerste probleem is, ik weet niet welke documenten er zijn.
Nee, dat is dan het wo nummer 1.
En ten tweede, ik weet niet of er 64 miljoen zijn. Misschien zijn het wel 128 miljoen, maar zijn ze dat vergeten?
Ja, die kans bestaat. Ze vergeten dan alles wat, heb ik begrepen. Ja,
dus, en ik denk dat dit gewoon in de directory met documents.bak stond. En iedereen dacht dat het een backup was. Niet een bak met documenten.
Documentsbak, ja. Ja. Heel erg eng.
Die
want
timing, ik...
Dit zijn wel de mensen die ons land die dingen regelen, hè?
Goed, ja.
Wat was het? Belastingdienst, toch? Financieel, het is het ministerie van Financiën dan?
Ja, en de staatssecretaris voor toeslagenherstel, want er was daar een dingetje mee.
Oh ja, als je dan een staatssecretaris voor toeslagenherstel moet hebben, dan weet je dat je ergens iets behoorlijk verneukt hebt. Als je er een hele staatssecretaris voor moet aanstellen.
Die hebben al een poosje. Ze weten ook dat ze overneukt is dat ze deze staatssecretaris opnieuw dezelfde positie hebben gegeven. En die was eerst van een partij, maar die partij bedaart praktisch niet meer. Dus die is nu partijloze staatssecretaris.
Oh, die heeft een functie elders gekregen, die partij.
De partij, de persoon.
Ja.
Want ergens zou het wel een goede staatssecretaris zijn. Dus,
ja.
Ja, mevrouw Palme, toch?
Ja.
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 Ja. Ja, die doet al jaren geweldig werk op dit vlak.
Ja, die had ooit een memo geschreven.
Je moet je voorstellen, je hebt een parlementaire enquête. Dat is toch echt een onderzoek.
Ja.
En dan na dat onderzoek, oh ja, sorry, we waren nog 64 miljoen documenten vergeten te melden.
Ik heb medelijden met de toekomstige parlementaire enquêtes. Want die moeten nu eigenlijk gewoon hele datacenters gaan innemen om zeker te weten dat ze alles hebben.
Ja, dat gaat handenvol geld kosten, dus is dat weer het probleem.
Ja.
Ja.
Het is wel, ja, hoe ga je hier dan mee om, hè? Ik zou misschien zeggen van, joh, degene die dit dan vergeten is, ja, functie elders dan toch maar, of zo. Dat is ook met die hele documenten. Ik ben ervan overtuigd dat in dit setje misschien wel de beleidsnota zit waarin dat hele algoritme besproken wordt. Waardoor dat hele biasing gebeurd is.
Nee, wacht even. Dat is niet zo. Er is niet een speciaal algoritme voor die biasing. Dit heb ik uitgelopen. Dit is veel erger dan wat je denkt.
Okay.
Ik heb dat al een keer eerder uitgelegd in de uitzending, maar de short run, dit gaan we even speedrunnen, als niemand het erg vindt.
Ja, want we kunnen wel een verwijzingje naar de aflevering
We gaan dit even speedrunnen. Wat ze deden was, zeg maar in de moderne tijd, daar hebben we het eigenlijk over. Wat ze deden was, ze deden een zoekopdracht naar bedrijven en btw-aangifte en loonbelastingaangifte en zo. En daar deden ze een zoekslag op. Daar kwam een Excel uit. En die Excel was misschien 10, misschien 200.000 regels. En dan konden ze in die Excel konden ze nog apart gaan filteren op whatever ze leuk vonden. Dus als er racistische componenten in zaten, dan was het onvervalst handmatig racisme. En niet een algoritme. Het was helemaal niet zo modern. Het was een veredelde Access database die ze naar Oracle hebben overgezet. Waarin ze alle data dumpten. En dan kon je dan in gras duinen. En dan kreeg je Excel en dan kon je verder gras duinen. En dan kon je de zwarthandelende autohandelaar eruit halen. Nou, dat vinden we allemaal prachtig. En die kon je met een bezoekje gaan vereren en zo. En shady kinderopvangbureaus hadden we ook. Dat weten we ook van de Bulgare vrouwen. Er waren toeslagen en zo. Er was allerlei shady shit mee. Dus dat gingen ze opzoeken. Alleen bij toeslagen weet je ook wie de klant is. En dat geld heb je voorgeschoten en niet gegeven.
Uh-huh.
Dat is nog niet gegeven. Dus dan ging je dat voorschot. Het is geen voorschot meer. Moet je terugbetalen. En je wist dus wie de klanten waren. Daarmee kon je individuele mensen, individuele gezinnen, kon je targeten. En dat kon alleen met toeslagen, want zeg maar de klanten van die zwarthandelende autohandelaar, ja, die wist je niet. Want dat geld kwam niet bij de Belastingdienst vandaan, bij de overheid.
En daar hebben ze gewoon in de Excel gekeken, iedereen die L of Al in zijn naam had, die was per definitie verdacht of zo.
Er zijn plekken geweest waar dit handmatig racisme gedaan is.
Ja.
Er zijn ook plekken waar gekeken is met shady kinderopvangbureaus. Alleen daarna ga je ook achter die ouders aan.
Ja.
Die misschien niet zo shady zijn. Want ja, het kind is bij de kinderopvang geweest. En of dat bureau nou 8 of 6 uur heeft geschreven, ja, we don't care.
Ja, dat weet je vaak niet eens.
Nee, ja, allemaal van dit soort dingen. En die mensen werden dus wel gepakt, want het geld kwam bij de Belastingdienst vandaan. En daarom werden die individuele ouders gepakt en niet alleen, zeg maar, de bedrijven waar ze achteraan zaten.
Dit zijn toch hele enge dingen. Als ik dit allemaal zo in één ruk zou horen, dan zou ik toch helemaal niet denken dat we in Nederland zitten. Een of ander raar corrupt geitenland of zo, waar
nou,
dit kan.
Als je zeg maar naar een raar corrupt, nou, misschien geitenland gaat, Servië of zo, zeg maar. Gezellig corrupt land.
Ja.
En dan begin je gezellig uit te leggen hoe we dit in Nederland hebben gedaan met zeg maar toeslagenslachtoffers en zo. En ook nog wel geschiedenis over de VOC-tijd en eilandjes uitmoorden en allerlei andere ongezellige dingen die we gedaan hebben. Dan zitten die echt te kijken. Echt zo. En het Westen is zeg maar boos omdat wij een genocide aan het doen waren. Hoe zit dat?
Ja, precies.
Dus het is allemaal relatief. Maar ja.
Right.
Ik ga misschien 64 miljoen documentjes bouwen.
Nou, ik ben heel benieuwd naar dit verhaal. Daar kunnen we wel een keer een specialtje van maken. Of gewoon een dingetje, dat we een jingletje maken, dat die iedere keer weer even terugkomt. Dit lijkt me een pet project bijna.
Ja, weet ik nog niet. De Belastingdienst mag me ook morgen bellen, zeg maar. Dat we proactief betere informatie hebben.
Ja, doen ze dat? Nou, nee, misschien wel.
Misschien hebben ze 64 miljoen redenen vanaf binnenkort.
Ja, oké. Okay. Beste Belastingdienst, doe even bellen. Ja. De NCSC, dat is, die doen...
Dat is een reclamebedrijf.
Die doen niet eens aan sluikreclame, hè? Het is gewoon serieus. Ze springen gewoon op de hype-trein. En ze doen ook maar gewoon lekker mee.
Vertel.
Dit gaat over de schokgolf des doods, toch?
Ja.
De schokgolf des doods. Ik zat even aan...
Alles vorige week over.
Ja, daar hebben we het vorige week over gehad. Nou, toen is het lekker geduid hier. Door Jos en Wouter en zo, die er al lekker over zitten, ouwe hoeren met elkaar. Is dit nou soep die zo verschrikkelijk heet gegeten gaat worden? En ik heb geen verstand van AI-modellen. Ik weet niet precies hoe dat allemaal zit. Maar als een partij zegt, nou, we hebben nu een AI-model. Ja, dat gaat iedereen de moeder hacken. En dat is zo gevaarlijk dat we het eigenlijk pas over een tijdje gaan vrijgeven. En dat ze dan ondertussen allemaal shady dingetjes doen en zo. En ontzettend ophypen. En dat iedereen daar gewoon in meegaat. Dat vind ik bijzonder.
Ja, maar
in hoeverre is dit getest? Is dit gevaarlijk? We weten het toch niet?
Nee, maar dit was met ChatGPT ook. Versie 2.
Ja.
Ooit, vroeger. Die hele slechte ChatGPT, die werd ook zo gehyped.
Mm-hmm.
Het leverde een heleboel venture capital op. Dus waarom zou je het niet doen? Alleen, mijn probleem nu is, wat doet de NCSC in deze?
Nou, die neemt het persbericht over en gaat dat gewoon communiceren alsof dat echt waar is. Zo ziet het eruit.
Uiteindelijk wat ze doen is ze waarschuwen. Gewoon zeggen, joh, let erop. Hè. We hebben nu Mythos is aangekondigd.
Ja.
Maar in het algemeen zijn zij bang dat met AI het niveau van de aanvallen en de frequentie van de aanvallen toeneemt. En zeggen ze tegen hun klanten, hou daar rekening mee en pas je beleid daarop aan. Doe iets. Nou, vind ik nog niet zo meteen de reclame.
Ja, ik vind dat er AI is en dat dit soort dingen er zijn en... ChatGPT heeft ook zoiets gereleased nu. Dat is geen nieuws. Maar, en dat je mensen ervoor waarschuwt. Maar NCC zegt specifiek, dit model, ja, van dit bedrijf, ja, daarvoor moet je nu actie ondernemen.
Ja, maar die lopen dan toch ook achter de feiten aan? Want vibecode is ook al van de afgelopen 5 jaar of zo.
Vibe hacken.
Ja, nou ja, vibe hacken. Maar
wat ze zeggen in de inleiding is, het Amerikaanse bedrijf kondigt dat model aan. Vertellen wat volgens de gepresenteerde resultaten dat ding doet. En vervolgens zeggen ze, onze boodschap, wacht niet af, verkort je reactietijden. Dus ik vind het niet echt reclame. Ik vind gewoon, kijk,
ja,
er is een persbericht. Samengevat, is dit de boodschap?
Ja, Jeroen, correct. Ja. Maar klein dingetje.
Ja.
Wat is de titel die er zeg maar 2 keer zo, 4 keer zo groot boven staat?
Nou, Anthropic's frontiermodel Mythos vraagt om directe actie.
Ah, kijk, dat is de reclamezin. Dat is de reclamezin. De rest kunnen we het allemaal over eens zijn. Dit was de reclamezin.
Ja, je vraagt je alleen af wat de reclamecomponent hier is. Hè? Want wat worden zij er beter van? Of wat worden wij er beter van met z'n allen om dit zo te hypen? Ja, misschien dat de fabrikant van Mythos hier heel blij van wordt. Want ja, mensen willen het allemaal hebben nu.
Anthropic wordt... Ja. Nou, nee, ze kunnen nu heel veel venture capital binnenhalen.
Ja, misschien.
Hoe je dat mensen te willen gebruiken. Venture capital is veel beter qua inkomsten.
Ja. Hey, ik zie hier een verontrustend bericht. Met foto zelfs. Ja. Dus het is echt waar. Rian had gelijk. Ja.
Ik moet even het teltje buiten zoeken.
Nee, maar serieus. Dit is echt zo eng wat hier. Oh, moet je kijken. Het zijn allemaal muntjes en zo. Moet je kijken. Het staat in het AD.
Ja. Ja, dat zal het wel waar zijn. Maar ja. Nee, maar echt. We hadden jaren geleden, hadden we natuurlijk Rian van Rijbroek. Die zegt, er zijn hackers en die komen uit Rusland. En die komen vanaf IP-adres 127.0.0.1, bij wijze van spreken.
Ja, allemaal.
Allemaal. En die hacken de geldautomaten om zomaar geld op straat uit te spugen. En dan komen er geldezels om dat op te halen.
Chaos wordt het.
De geldezel doet hele andere dingen. En er is nog nooit een volgens mij een geldautomaat geweest die zomaar geld uitspuugde. Maar nu is er eentje geweest. En die strooide muntgeld naar voorbijgangers. Die trouwens, bijna allemaal, zeggen we vangen het op en we doen het in een emmer en we geven het terug. Dus de meeste mensen deugen. Daar is al een mooi boek over geschreven.
Ja, van de correspondent, hè, toen. Was een boek van de correspondent.
Ja.
Ja, de meeste mensen.
Ja, nee, geschreven door, Bregman, toch? Sorry? Rutger Bregman.
Nou, jij hebt een souffleur daar zitten.
Ja, die luistert dus zijlings mee. En normaal gesproken heb ik haar op het oortje zitten. En zit ze in Nederland. En alles wat, dat komt niet van mij. Dat is gewoon ingefluisterd. Zij is degene die het allemaal weet.
De drijvende kracht eigenlijk.
Ja, dus ik ben een soort puppet.
Ja.
De seal of approval, om maar eventjes voor de mensen die weten wat ik bedoel.
Ik wil ook niet weten waar de hand zit nu dan, hoor.
Nee, ze zit daar op de bank. Dat gaat niet lukken.
Hoi Marleen. Hallo. Nee,
nou moeten alle twee de handen moeten even omhoog. Anders denken mensen dingen. Ja,
ja precies. Ja, nee, oké.
Okay. Ja, gewoon denk je straks al uit, schat. straks uit.
Ze kan het niet horen. Oké. Okay. Nee, Heel goed. maar dat is een geldautomaat. En expliciet in het in het artikel staat is dat de mensen zich allemaal zo keurig hebben gedragen. Iedereen bleef eerlijk, staat er. Wat?
Sorry?
Oh, dus wat vertraging natuurlijk. En nu hoort ze de hand.
Mm-hmm.
Goed, prima. Ik vind, er staat een hoop op die pet. Zullen we even een van jou pakken? Want Buck die is even roken.
Oh ja, is goed. Die van Forst Show vind ik wel leuk.
Ja, dan haal ik die even naar boven toe. Zo, ik doe even de administratie dan. Zo.
Ja. Nee, vandaag, want het is om 8 uur begon onze uitzending. Maar om 6 uur was ik bij de release party in Big Blue Button. Hè, dus ik kon gewoon vanuit huis meedoen.
Ja.
De release party van Force Joe versie 15. Dat is weer een LTS release. En bij Ubuntu is een LTS 10 jaar. Hier is een LTS 1 jaar. Dat geeft ook wel een beetje aan het tempo waarin ontwikkeld wordt. Versie 15, nou, er zitten natuurlijk heel veel bugfixes in, maar ook een paar leuke releases, leuke features. Zo zijn er in versie 15 repository-specific access tokens mogelijk. Dus hiervoor had je een access token en daar kon je mee bij repositories. Nou heb je ook nog daarnaast repository-specific access token, wat natuurlijk security-wise veel mooier is. Je hebt binnen Forgio heb je dus workflows, hè, dus die CI/CD. Ik zei gisteren, in een vergadering, lui als ik was, CI/CD. En dat doe ik dan als grap. Maar dat was echt van, ik pak een woordenboek bij, was de reactie. Wat zeg je nou? Oké, dus blijkbaar moet je CI/CD zeggen, anders dan. Hoe het ook zij. Daar zit je dus met workflows. Dus een workflow is een soort stappenplan wat dus een runner kan uitvoeren met jouw software om die te compileren of te packagen of whatever. En daar heb ik toevallig de afgelopen 1,5 week alleen maar mee zitten kloten met workflows. Maar de nieuwe feature is dat je dus cross-repository workflows kunt doen. Dus als jij een repository hebt waar jij workflows in verzamelt, dan kun je vanuit een andere repository zeggen, oh, by the way, doe hier maar de standaard packaging workflow die we anders ook gebruiken. Dat soort dingen. Dus Hartstikke leuk. Wat er nog meer in zit, zijn ephemeral runners. En ephemeral runners, dat wil eigenlijk zeggen... Een runner is dus een ding wat een workflow uitvoert. En normaal gesproken heb je dus één Force Joe server en meerdere runners. En die runners die pingen de server van... Nou, heb je iets voor mij te doen? En op een gegeven moment zegt dan die server... Ja, hier heb ik een workflow voor je. Succes. En dan gaat die runner aan de slag. Die gaat code uitchecken en compileren en dingen doen. En op een gegeven moment kan die dan resultaten terug uploaden. Bij een ephemeral runner moet je veel meer denken aan bijvoorbeeld een Kubernetes cluster. Waar je zegt van ja, ik heb inderdaad een Force Joe server. Die heeft op een gegeven moment een klus. En dan wordt zo'n ephemeral runner gestart. En die doet alleen één keer die workflow. Daar krijgt hij wat tokens voor. En daarna is hij weg. Wordt hij verwijderd. En dan wil je een nieuwe workflow, dan wordt er een nieuw token aangemaakt. Dus je kunt dan binnen een Kubernetes cluster gewoon wat makkelijker, wat veiliger met runners werken. Want die dingen die verdwijnen gewoon na een keer hun ding gedraaid te hebben. En de laatste feature die ik nog wil noemen is het simplifyen van de runner registration. Dan was dat. Ik vond het simpel hoor, want je gaat gewoon naar zo'n VM toe. Je zegt, by the way, runner, register. En dan zegt hij, nou is goed. Wat is de URL van de server? Dit is de URL. Wat is de token waarmee ik me moet authenticeren? Dit is de token die ik van de server heb gekregen. Oké, moet ik nog bepaalde labels ondersteunen? Ja, je moet de volgende labels ondersteunen. Oké, enter, klaar. Dat is, misschien mis ik een vraag, maar dat is het ongeveer. Maar ja, dat is command line spul. Stel je toch voor dat je dat met de hand zou moeten doen. Dus daar is nu een formuliertje voor waar je dingen invult. En dan wordt het voor je geregeld. De verdummification van de samenleving. Maar goed, maar Force Joe in het algemeen, ik vind het fantastisch spul. Het is niet alleen omdat het ons dus los kan weken van die big tech houtgreep die wij zo hebben. Iedereen zit op GitHub. En als je niet GitHub hebt, want GitHub, dan zit je op GitLab. Nou, ook een Amerikaans bedrijf. Wel een Nederlandse roots, toch nog steeds een Amerikaans bedrijf. Force Joe, open source. En weet je, host het lekker zelf. Of pak een container image. Of stop het in je Kubernetes platform of whatever. En het is stabiel. Het is gebruikersvriendelijk. Het is één binary. Dus upgraden is verwissel de binary. Hoe moeilijk kan het zijn? Als beheerder, appeltje uitje. Dus ja, ik vind het een fantastisch spul. En dat is ook de reden dat ik bijvoorbeeld op 7 mei aanstaande op de NLUG-dag daar weer een lezing over geef.
Ik kom lekker kijken bij die NLUG-dag. Hartstikke gezellig altijd.
Ze hebben hem verplaatst. Het was eerst om 4:50. Het is nu om 11:00 s'morgens. Ben ik ook wakker, dus dat is helemaal prima. En er zijn natuurlijk veel meer mooie lezingen. Dus als je hiernaar luistert en je hebt zoiets van... Goh, ik wil IT is altijd blijven leren. Overweeg dan eens om lid te worden van NLUG. Want eerlijk gezegd, ik snap niet dat ze mijn lezingen hebben gescheduled. Want meestal is het niveau echt hoger dan dat van mij. Zo goed vind ik ze daar.
Ja, maar je zal toch net even niet weten wat Force Joe precies is of doet. En daar nee, net een ontbrekend stukje van je puzzel hebben.
Ik leg het graag uit. Dat komt helemaal goed, denk ik. Maar ik wil maar zeggen, de onderwerpen, ik vind ze altijd enorm leerzaam.
Ja, eens. Ik ben er best vaak. En dan kom ik om te beginnen om alle koffie op te drinken. Gaat niet lukken daar, want ze hebben echt enorme hoeveelheden. Het is een prima hotel met heel veel koffie. Maar ik loop daar dan lekker te socializen, met iedereen te kleppen en gezellig. En de lezingen zijn echt van topkwaliteit. Dat kan ik beamen, ja.
En weet je, als je na een lezing een vraag hebt, dan ga je gewoon naar die spreker. Of je gaat naar iemand anders uit de zaal en die helpt je. Want zo is die community natuurlijk ook.
Ja, superleuke club. Dus alle reden om daar een keer te gaan.
Hoe ik er naartoe rijd, gewoon in mijn dieselpruttel. Ja. Want arme sloeber en ik heb nog geen Tesla.
Ja, als je diesel rijdt, ben je op dit moment een arme sloeber elke keer als je moet tanken.
Ja, ook. Nou, ik had mazzel. Ik heb hem gisteren volgegooid voor €2,25.
Ja, zeg maar, ik ken dat concept. Je belt je hypotheek aanbieder, dan doe je een nieuwe hypotheek en dan ga je tanken.
De verschillen zijn ook debiel. Ik was van de week in het zuiden van het land. Nederweert ben ik even geweest. En toen moest ik de grens over naar België, daar vlakbij. En Mijn eerste gedachte was, ik ga niet bij de snelweg tanken. Want dat is sowieso kut. Met diesel, bij de snelweg, niet doen. Ik denk, weet je, in Nederweert ga ik de snelweg af. Dan moet ik even bij een garage zijn, want die moest even een lampje resetten. En daar kom ik wel eens vaker, dus dat gaat hartstikke goed. Daar zat zo'n lokaal pompje op dat industrieterrein. €2,90. Duurder dan elke snelwegpomp die ik ben tegengekomen.
Je hebt af en toe zo van die dagen.
€2,90. Maar wacht even, ik ben nog niet klaar. Ik denk, ja, fuck you, dan ga ik wel in België tanken. Ik rijd langs het kanaal af van Nederweert zo naar België toe. Dan zit vlak voor de grens zit nog een Nederlands pompstationnetje. €2,19.
Ja. Kijk.
Hoe dan? Ja. Er zit nog geen 5 minuten van elkaar, hè?
Gewoon redenen.
Ja.
Misschien denken wij die duren iedereen met een tankpas van de baas. En dan is het goed.
Ja, ik ging gisteren maar alleen ophalen van het station. En ik rijd langs het tankstation 246. Ik denk, ik zoek nog even verder.
Ja.
Toen ging ik in Wees kijken naar brandstof. Doe maar de goedkoopste, 225. 4 minuten rijden.
Nou. Ja, doei. Weet je.
Dit is allemaal rijden. En je kunt je ook laten rijden.
Ja, dat kan tegenwoordig. Ja,
dat kon al. Dat is het eerste verhaal.
Oh.
Tesla's, die hebben die software die ze in Amerika hebben, hebben ze ook al gewoon op Nederlandse auto's geüpload.
Maar uitgezet?
Nou ja, niet echt aangezet. Alleen dat bleek dat je op een tering simpele manier kon je gewoon je Tesla wel unlocken. En dan kon je gewoon zelfrijdend rijden. Waarbij een dingetje is, want Tesla kan dat ontdekken.
Oh, ja, dan kunnen ze het weer uitzetten, toch?
Nee, dan zetten ze gewoon je auto uit.
Oh.
Wow.
Ja, dat is het dingetje. Dus, goed. En dan nu het andere goede nieuws. Wij zijn allemaal proefpersoon geworden.
Ja, want wij lopen gewoon ook op die weg. En we rijden daar ook naast en zo.
Wij rijden ook op de weg en zo. En Tesla's, die mogen van de RDW... die al bekend staat om zijn creatieve interpretatie van Europese en Nederlandse wetgeving voor Tesla, mogen ze nu zelfstandig rijden. En de supervised mode in Amerika, die had opties als ga belachelijk hard boven de snelheidslimiet. Gewoon 30 kilometer per uur te hard op een 80 kilometer weg.
Mm-hmm. Dat mag niet, hè?
Nee, ja, maar dat kon je gewoon instellen en dan deed hij dat gewoon voor je. Ja, nee, in Nederland is het een heel ander systeem dan het Amerikaanse systeem.
Aha. Waarom heb ik moeite om dit nu al te geloven?
Ja, en meer rattigheid. Want er zijn allerlei mensen die hebben daar €7500 of zo voor betaald in het verleden.
Mm-hmm.
Dat is nu niet goed. Je moet nu €100 per maand gaan betalen of zo.
Wat?
Of nee, dollar. Dus zal wel €150 worden, want ja, Amerikaanse bedrijven.
Is er weer een abonnementje aangekoppeld? Dat is ook, daar word ik ook zo moe van die lui, altijd.
Maar die mensen die zeg maar die €7500 hebben betaald ooit...
Ja,
die hebben het oude hardware, dus daarop doet het het niet. Dus die zijn sowieso fucked.
Oké.
Okay. Dus, en de RDW werkt hier netjes aan mee.
Ja.
Dus hoeveel doden mag dit kosten? Ja, de vorige keer een berg. Dus deze keer...
Ook een berg waarschijnlijk. Ik geloof niet dat er heel veel verbeterd is.
Wij zijn allemaal proefpersoon geworden. Ja.
Nou, hartstikke leuk. We volgen het op de voet. Sowieso, als je een Tesla hebt... Ja, misschien moeten we je nog een keer vertellen... dat het van een soort Adolfje is. Hè, die daar heel rijk van wordt als jij Tesla rijdt. Misschien moet dat al een reden zijn om gewoon daar niet aan te beginnen. Maar ja, oké, er is nu nog een reden bijgekomen. Hartstikke prima. Toch?
Ja.
Oh, ik mag weer op een knopje drukken, geloof ik.
Je mag achter elkaar op een knopje blijven drukken vandaag.
Oh, daar heb ik ook een ding voor.
Datalek donderdag.
Zo, een hele donderdag voor datalekken. Zeg u het maar.
Nou, we beginnen bij de Interrail-hack. Die is al van een hele poos geleden. Daarvan is nu bekend geworden dat 300.000 reizigers namen en paspoortnummers. Dus niet je BSN, je paspoortnummer zijn gelekt.
Documentnummers.
Paspoort- of ID-kaartnummers. Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, woonadres en geboortedata. En IBAN-nummers en dingen.
Oké. Okay. Nou, lekker.
Oh ja, misschien ook nog gezondheidsgegevens.
Oh.
Ja, in het openbaar voer is soms handig om te weten of iemand gehandicapt is. Dus.
Oh ja.
Dus,
ja,
okay. Ja. Dus zo moet je dat interpreteren.
Ja.
Dus dat was lekje 1.
Dat nou, was lekje nummer 1. Ja, zullen we een jingeltje doen nog?
Ja.
Datalek dan de dag.
Hoppakee. Goed.
Ja, en dan even voor Marcel. Mm-hmm. Hoeveel mensen gaat het hier om?
1,7 miljoen.
Waarom lees je dat correct uit de URL dit keer?
Omdat het correct in de URL staat. Ja, er staat letterlijk 1,7 miljoen. Dus nee, die mensen weten dat ik dit lees.
Ja.
En hebben het nu goed gedaan.
Dankjewel, tweakers. Dat is bij Hallmark. Ja, die hebben dit Hallmark.
En weer een Salesforce-omgeving, hè?
Ja, net zoals bij Odildo.
Ja.
Namen, e-mailadressen, telefoonnummers en fysieke adressen.
Oh, leuk. Ja. Even kijken. Het is weer Shiny Hufters, hè? Als ik het zo lees.
Ja, zo te zien wel.
Ja. Nou ja.
Dezelfde.
Wat ook frappant is trouwens dat 82% van die 1,7 miljoen... die was al eerder slachtoffer. Dat staat er ook nog.
Ja, maar uiteindelijk is iedereen een datalek.
Ja.
Dus, maar de volgende heb ik geen last van.
Niet? Komt u weer?
Ik ook niet. Nee, ik ook niet.
Datalek dan de dag.
Nee. Jos ook niet, denk ik.
Helemaal immuun voor.
Ja. Ik ben hier ook immuun. Nou ja, in zekere zin ben ik immuun, want ik mag dit van de baas. Dus ik hoef niet naar de Basic Fit.
Basic Fit?
Ja.
En hoeveel, Marcel?
Even kijken, 200.000?
Ja, goed.
Ja. Ik moet even gauw lezen.
Heel veel nulletjes.
Ja.
Ja. Ja. Dus bij deze, Basic Fit is gehackt 200.000 klanten.
Mm-hmm. En wat hebben ze daarvan buiten gemaakt?
Nederlandse klanten. Nou, eigenlijk hebben ze 5,8 miljoen Europese klanten gehackt.
Maar.
En het gaat om naam, e-mailadres, je eigen adres, telefoonnummer, geboortedata en bankrekeninggegevens.
Ja, nou, okay. Vast niet erg.
Ja, ja, wij gaan weer voor vast niet erg. Ik heb hier zometeen nog even een mening over bankrekeningen. Maar die komt zo meteen.
Ja, die komt zo meteen wel. Dat was gelukkig de laatste. Nee, dat was niet de laatste.
Nee, dat komt er ook in.
Datalek dan de dag.
Oh, daar zit ik in.
Oh.
Ja.
Oh. Ik denk wij allemaal. Maar ik wel heel lang geleden. Telt dat als je zeg maar meer dan 10 jaar geleden een keer bij booking.com geboekingd hebt?
Dat weet ik niet. Het ligt eraan hoe lang ze dat bewaren. En dan, zeg maar, hebben ze geleerd van
Booking Odildo? Kennende zit je daar je hele leven in.
Oh, leuk. Een soort herpes eigenlijk.
Ja, en de betrokken gasten zijn geïnformeerd. En deze wil ik die wel met jullie delen. Ik moet heel even... Je internet is langzaam, hoor. Zo.
Ja, dat weet ik. We zijn aan het heel veel data aan het op een of andere manier aan het streamen.
Oh, ja. Daar was een probleempje mee. Mm-hmm. Ja, ik kijk heel even, want Booking heeft mij ook geïnformeerd. Ja, ik vond wat van dat mailtje. Important Booking.com security update. Echt gewoon van, hoezo is dit? Geen scam mail, maar oké. Okay. Ja, we hebben een nieuwe reserveringsnummer voor je en een nieuwe pincode. En we hebben verdachte activiteit. Zeg maar zo van, je gegevens zijn geraakt. En
oh, zo'n heel doorzichtig phishing mailtje dan ook.
Ja, de Booking stuurt nooit creditcarddetails over e-mail, over de telefoon, via sms'jes of WhatsApp. Nee, maar ik heb wel eens in een Pools hotel gewoon mijn hele creditcardgegevens op een papiertje zien staan.
Ja.
Want die sturen ze gewoon op naar, niet per e-mail naar mij, maar wel naar de locatie die je geboekt hebt.
Dus alle shady hotels, die hebben gewoon wel al die gegevens.
Die liggen daar gewoon in de prullenbak, ja.
Ja.
Nou, ik heb even Booking ingelogd. En mijn meest oude reis is 2018. Dus ze bewaren in ieder geval 8 jaar.
Mijn oudste reis is 2011. Ik geloof niet eens dat ik nog inloggegevens heb. Maar ik kan altijd een password resetje aanvragen of zo een keer.
Nee, ze werkt niet met een paspoort meer. Dus dit is met een wachtwoord. Het is gewoon nu... je vult je e-mail in en dan krijg je een login link.
Oh, leuk.
Ja.
Nou, ze gaan in ieder geval met hun tijd mee.
Ja.
Ja.
Dus. Ja.
Gelukkig kun je, nou ja, wat kun je nog vertrouwen? Je bank, dat nee, kan je dan nog nee, ook
nee.
niet?
Nee, want nee. Zeg maar, vroeger, ik heb hier wel eens over rent. Er zijn bepaalde gemeenten die vragen wel eens een kopie van je bankpas.
Ja.
En andere instanties. Gelukkig zijn Nederlandse banken heel erg op de veiligheid. Daar concurreren ze niet op, want ze willen het allemaal veilig doen. Dus een aantal grote banken, en vermoedelijk allemaal, geven zometeen in plaats van je huidige Maestro of VP pinpas, geven ze je een Mastercard of een Visa bankpas.
Wat?
En dat is gewoon een debitcard.
Ja?
Dus
ja.
Dat is gewoon je bankrekeningkaart.
Dat is gewoon je pinpas ook.
Ja, dat is je pinpas, maar daar staat dan een soort van creditcardnummer op.
Ja?
Debitcard, ja.
Ja, ja, maar even voor de mensen, wat is dat? Nou, gewoon zo'n 16-cijferig nummer. Wat je online kunt invullen op alle shady plekken en porno sites om een abonnement af te sluiten.
Uh-huh.
Dan moest je nu nog een creditcard voor hebben. Dat is niet meer nodig. Dat kan gewoon rechtstreeks met je bankpas. De vervaldatum staat erbij. Dat nummer staat erbij. En dan heb je zeg maar nog die
CVC-code.
CVC.
Ja,
dit staat ook op de achterkant. Dus dat staat alleen, bij sommige banken zetten ze niet op de pas, maar zeggen ze je moet in de app kijken.
Ja.
Alleen voor sommige creditcardbetalingen heb je die helemaal niet nodig.
Oké.
Nee, want ja, dat is alleen bij online betalingen. Allemaal van dit soort dingen. Dus jij moet je bankpas nu beter gaan beschermen tegen mensen die hem kopiëren of foto ervan maken of dat soort dingen.
Dus we krijgen zometeen allemaal shady shit in winkeltjes waar beveiligingscamera's hangen die net even te scherp zijn en jouw pasje kunnen zien.
Ja, ja, en als jij dit online invult, dan kunnen anderen dus betalen met jou gewoon met je bankpas.
Ja.
In plaats van dat banken gewoon gezegd hadden met we maken gewoon een ideal naar creditcard interface.
Ja.
Dan krijg je een tijdelijk creditcardnummer voor een bepaald bedrag. En dat kun je gebruiken om te betalen. Nee, we krijgen nu een debitcard. Die je kunt gebruiken als een creditcard. Via Amerikaanse systemen.
Oh,
Visa
leuk.
En Mastercard.
Ja, ja, ja.
En dat vinden we echt het allerbeste in beveiliging. Nee. Ik vind het hatelijk. Banken concurreren niet op beveiliging. Dus doen ze het allemaal gewoon kut. Ik heb hier een mening over. Die was bij deze duidelijk.
Ja, wat hier gaat gebeuren is natuurlijk dat er zometeen... je hoeft er niet meer te skimmen nu, hè? Je kan gewoon dan alleen een cameraatje ergens bij een pinautomaat. Ja. Dan zie je dat ding en is genoeg.
Ja, zeg maar... Ja. Je moet je bankpas dus beter gaan beschermen... omdat banken, zeg maar, iets leuk vinden... of moeten het voldoen aan Amerikaanse regels... omdat ze zelf niks willen bouwen of het verkocht hebben.
Zouden die banken... Gewoon even, het is misschien een hele moderne technologie hoor. Maar zouden die banken bijvoorbeeld op de hoogte zijn van het bestaan van spiegelreflexcamera's met hele lange lenzen? Zouden ze dat weten?
Nee, ja, vorige week ook al besproken. Banken zijn vast niet op de hoogte. Maar je haalt compliance functies, want je voldoet nu aan de Visa Mastercard regel.
Ja, oh, supergoed gedaan.
Ja, en net zoals vorige week, zeg maar. We scannen je computer. We eisen toestemming om je netwerk te scannen. En ja, wij scannen alleen maar voor, zeg maar, een malware die je computer remote bedient. En ja, dat zeg maar ooit als onze website gehackt is, want dat gaat een keer gebeuren, dat we dan de mensen in plaats van alleen maar hun bankrekening ook hun hele netwerk en andere dingen kunnen overnemen. Ja, daar moet je niet zo druk over maken, want ja, compliance, hè?
Ja.
Doe dan meer security. Nee.
Nou, daarom ben ik ook zo'n voorstander van de digitale euro. En het feit dat de ECB heel actief is in het opzetten van een Europees betaalsysteem, los van de Amerikanen.
Ik weet nog onvoldoende vanaf, maar het klinkt goed.
Ja, ik ben helemaal voor de digitale, zeg maar, de digitale bankrekening bij de ECB. Een digitale offline geld, daar hebben we het al eerder over gehad. Dat laat maar.
Ja, oké. Wouter heeft er iets op gezet, maar Wouter is er niet. Maar
Wouter had iets in de Signal gezet.
Ik denk dat Jeroen hier wel een mening over heeft, want dat zie ik namelijk.
Oh ja, dit is heel makkelijk.
Co-pilot. Ja, dat is weg.
Er was zoveel ellende, er was zoveel lawaai over co-pilot in Notepad, dat ze het hebben eruit gehaald. Er staat nou geen co-pilot meer.
Ja, is weg. Wat goed.
Ja, er staat writing tools.
Ja, oh wauw.
Naar dus...
AI.
Er staat nu dus Writing Tools in Microsoft 365 Copilot Notepad Writing Tools.
Oh, dus het is... Oh, wacht even. Nee, dus het heet geen Copilot meer, maar het is nog steeds...
Dezelfde shit, ja.
Ja, inderdaad.
Ja. En waarbij je voor all shits and giggles... als mensen nou eens de voorwaarden zouden lezen... hallo, ook overheid en iedereen... dan staat er ook in dat Copilot alleen maar gebruikt mag worden... voor entertainmentdoeleinden en niet voor echt werk.
Oh, dus eigenlijk wat onze hele overheid aan het doen is... de hele dag, is gewoon puur entertainment.
Ja.
Moet ik het zo lezen dan?
Ja.
En ik vind
anders overtreden ze de regels.
Ik vind dit moeilijk om te beoordelen.
Ja. Nou ja, ik vind in sommige gevallen best entertaining wat ze doen, maar in sommige gevallen krijg ik ook.
Nee, maar Microsoft had gezegd, we gaan Copilot weghalen, want we hebben overal Copilot stickers opgeramd op plekken die echt niemand wil.
Ja.
Paint en Notepad. Dan gaan we het weghalen. En dat hebben ze nu ook gedaan. En nu hebben ze het Writing en Painting Tools genoemd. En dan is geen Copilot meer.
Waarom zou je in godsnaam AI in Paint stoppen?
Omdat meer AI gebruikt moet worden, want anders gaat Microsoft niet.
En blijft de wereld een beetje gezond. Dat wil je ook niet natuurlijk. Dus je moet vooral lekker bomen verbranden.
Ja.
Ja. Wat een kut idee.
Ja, we gaan gewoon met z'n allen naar de maan. Dat weet je.
We zijn, nou, daar hebben we vorige week toevallig een heel mooi stuk over gedaan. Over de maan. Over die missies en wat er allemaal... Space Race.
Space Race. En ze zijn weer terug.
Mm-hmm.
En ze hebben een specifieke shout-out gedaan naar het ESA Center in de Netherlands.
Ja, leuk hè.
Dus Nederland is genoemd. Hoera, vlaggetjes, oranje. Ergens daar.
Ja.
Waarom hebben we geen oranje vlaggetjes hier?
Nou, die hangen allemaal in Vreeswijk. Want dat is een stukje van Nieuwegein, dat heet Vreeswijk. En daar doen ze heel uitbundig Koningsdag. Ja. En die zijn wel al... daar hangen alle vlaggetjes op dit moment. Echt allemaal. Dus.
Daar zijn ze.
Ja, als iemand zijn oranje vlaggetjes mist, daar hangen ze. Allemaal. Goed, het UWV. Hebben we het al over het UWV gehad? Ja, ik heb ook al eens gezegd dat ik mensen heb gesproken die daar ooit hebben gewerkt. En dat dat daar een teringzooi is. Vooral bij het CISO-office. Dat de RVB daar eigenlijk heel weinig mee doet. Dat is ook heel bijzonder. Ja, er is weer wat. Ze doen niet aan Excel daar. Ze doen slimme dingen, toch?
Nee. Kijk, ik heb wat Excel'tjes gewoond bij het UWV. Die heb ik nog steeds niet gekregen. Dat duurt ook weer lang.
Ja.
Tot eind april of zo, want het duurt lang en ga ik niet krijgen. Dan moeten we weer naar de rechtbank en zo. Maar het UWV maakt dus wel gebruik van Excel. Want ze melden datalekken door een Excel-bestand, een open database, oude adresgegevens. Het UWV heeft volgens mij gewoon fulltime mensen op datalekken melden zitten bij de AP.
Ja.
Want in de eerste 10 maanden van vorig jaar hebben ze de 757 moeten melden.
Van hun eigen systemen?
Datalekken die zij door verkeerd geadresseerde brieven...
Gaat lekker met die CISO daar, hartstikke goed.
Door een systeemwijziging wordt er gebruik gemaakt van actuele adresgegevens. Oh, dan moest het systeem voorbij zijn.
2 per dag.
Ja.
Ja, en een datalek melden, ja, ik denk dat met een beetje training kun je er wel als 1 persoon 2 per dag doen. Maar ja, je hebt ook nog vakantie en je bent een ambtenaar, je moet koffie en... Dus ja.
Nou, laat ik me wel eens informeren, want dat doen journalisten soms. Als je nou iemand hebt zitten daar die verantwoordelijk is voor die security club. En die ga je elke dag schouderklopjes geven als raad van bestuur omdat die verandermotor zo lekker gaat. Maar je hoort aan de andere kant dit. Is het dan niet eens tijd dat deze persoon zelf een klantreis gaat maken?
Ja, goed. Goede vraag. Goede vraag. Ik ga niet over het personeelsbeleid bij het UWV. Dat hebben jullie ook gemerkt.
Ja.
Dat merkt heel Nederland elke dag. Dat is kut. Ja, dat weet ik.
Ja, maar goed, weet je, ga daar wat aan doen. Jullie zijn ook een instantie waar mensen op rekenen. Ja. Dit kun je niet hebben. Dit sluit zo naadloos aan bij mijn rant van het begin. We gaan nou niet mensen op plekken zetten die daar niet horen. En ook hier zitten mensen op plekken die daar niet horen. Als ik mensen spreek, en dat zijn er echt inmiddels een wat tientallen... die bij het UWV hebben gewerkt... En zeggen, je wordt knettergek, je komt niet aan je werk toe... omdat er alleen maar vergaderd wordt daar. Zoveel vergaderingen dat je gewoon je werk niet kan doen. Jongens, jullie zijn ziek. Ga alsjeblieft iets doen. Want dat gaat niet goed.
Ja, grappig dat je dat zegt, want ik heb dus ook diezelfde ervaring. Mensen in mijn omgeving die met de beste bedoelingen en idealen... daar gaan werken en vervolgens gewoon gillend wegrennen.
Echt, tientallen heb ik het nu overal, hè?
Ja.
Die ik spreek, die allemaal, oh ja, maar dat heb ik ook gehad. Oh, dat heb ik ook gehad. Dat is onvoorstelbaar.
Ja.
Hoe kan zo'n RVB dit door de vingers zien? Want dat doen ze. Ze weten het namelijk wel.
Nou, gewoon. Zoals ze dat doen.
Ja. Right. Oké. Zullen we iets leuks doen? Niet zonder...
Ik kom tegen op Mastodon.
Ja.
Joep Bos Koenraad, mooie naam.
Ja.
Joep Bos Koenraad die heeft een initiatief met een website. En die website heet nietzonder.nl.
Nietzonder.nl?
Ja, niet zonder. He, dus hij zegt, omdat iedereen met een website of platform kan bijdragen aan een wereld die niet alleen drijft op netwerken van de Musk en Zuckerbergs van deze wereld, doe ook geen Instagram zonder Mastodon, geen WhatsApp zonder Signal. Dus, en vergelijkbaar. Hè? Dus heb jij op jouw website YouTube? Zet dan naast PeerTube. Heb jij op je website Twitter? Zet daarnaast Mastodon. Heb jij WhatsApp-link? Zet daarnaast Signal. Waarom niet? En dat gewoon maakt duidelijk dat de wereld groter is dan alleen die techlui uit Amerika. En dat doet hij op zijn niet zonder.nl. Dus, hij is dus niet van gooi het meteen weg. Dat willen we uiteindelijk allemaal wel. Nou, dat is niet praktisch, maar zet er iets naast.
Bied mensen gewoon keuzes.
Ja, hartstikke leuk. Dus zijn Mastodon-URL en de URL van de site zetten we natuurlijk in de show notes.
En, mag ik toch even iets heel trots laten zien nu aan onze kijkers? Kijk eens, dit is onze website.
Wij doen het al,
hè? PeerTube, Twitch, YouTube, MakerTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Discord, Matrix, Mastodon, Blue Sky, Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn, dames en heren. De Angry Nerd Podcast.
Eentje alles.
Ja. Ja. Gewoon omdat het kan.
Ja.
Dus, alstublieft.
Mooi modern.
Ja, trouwens een goed moment om mijn oproepje nog even te herhalen. Want ik krijg daar wel eens vragen over. De mensen zeggen, ja, je deelt bijzonder veel de YouTube-links. En jullie hebben ook andere links. Ja, dat klopt. Maar zou het nou niet ontzettend grappig zijn als YouTube met name zometeen gaat meehelpen, betalen bijvoorbeeld, met die reclames van ze en al die andere flauwekul, aan onze rally tegen Big Tech. Dat doe ik met, hoe heet het, ik zal je leren. Het is ook nog eens een keer zo dat de mensen die naar YouTube kijken, dat zijn de mensen die de boodschap nog moeten horen. Dus we kunnen wel iedereen naar Mastodon trekken en zeggen, kom Mastodon, dan gaan we je vertellen dat er ook een PeerTube-link is. Maar die mensen hoeven de boodschap niet meer te horen. Dus als je nou kijkt op zo'n ander platform, super, hartstikke goed doen. Maar klik ons ook even op YouTube aan. Doe daar liken, subscriben, allerlei dingetjes. Dat vinden wij leuk. En zo zien veel meer mensen dat het ook anders kan. En dat het is even heel ironisch dat we dan op YouTube gaan vertellen mensen niet naar YouTube moeten. Maar dat zit daarachter.
Ik irriteer me tegenwoordig zo mateloos aan al die YouTubers die zeggen, oh, en ik wil zo graag weten waar in de wereld jij deze video bekijkt. Nee, je wil gewoon dat mensen reacties onder jouw dingen invullen, want dan lijkt er engagement te zijn en scoor je hoger in het algoritme.
Nou, en dat willen wij dus ook. Dus onder de eerste 6 coupletten van het Wilhelmus. Het maakt mij niet uit, maar dan worden we dus meer gezien. En dan komt het ook bij de mensen die dit moeten zien, want de rest weet het al.
Hé, maar Buk, gaan we het nou hebben over Space 1999, die mooie serie die toen in Engeland werd gemaakt?
Ik wil even terug naar 1999.
Ja, dat zeg ik.
Ik wil even terug naar de gezelligheid van vroeger. Toen wij lachten om Windows en zo. Want die crashte na 49,7 dagen. Dat was Windows 95, 98. Als je het voor elkaar kreeg om het ding aan te laten staan zonder bluescreen voor 49,7 dagen.
Nee, 42 dagen zie ik hier staan. Staat 49-7.
Nee, ja.
In het URL.
Nee, maar na 49,7 dagen, dat is 32 bits in seconde, dan crasht je Windows 95 en 98. En dat was in die tijd zeg maar speciaal. Want allereerst mocht je dan zeg maar je PC zo lang aan laten staan. Want de meeste mensen zetten hun PC uit. Netjes na dat
scherpje.
En dit was gewoon, dit duurde een hele poos voordat mensen erachter kwamen dat je computer zo lang aan kon laten staan. En dat die dan stuk ging. En waarom die stuk ging, dat was echt gewoon, nou, dat heeft echt een hele poos geduurd. Maar gelukkig kunnen we gewoon zeg maar de geschiedenis vandaag de dag weer beleven.
Oh?
Ja.
Dit is verhaal volgens mij.
Want er zijn bedrijven die helpen je met deze experience als je ze maar genoeg overpriced hardware koopt. Oftewel Apple.
Oh.
In macOS zit een bug dat na 49,7 dagen,
ja,
netwerk uptime, dus niet per se dat je laptop in slaap, dan gaat je netwerk stuk. Want ze hebben een 32-bit time counter. Dit is echt gewoon weer te grappen. We hebben een 32-bit time counter. En ze ruimen regelmatig oude TSP-sessies op. En dan heb je weer vrije poorten. En dat doen ze alleen maar als die ouder is. Dus of, op het moment...
Oh, god, ja.
Op het moment dat hij daar 2 tot de 32e min 1... want ze hebben ook weer een signed integer genomen daarvoor... en dat is in milliseconden... Ja, dan is het 49,7 dagen. En dan gaat hij naar negatief. En dan is het niet meer ouder.
En dan weet hij het niet meer.
En dan ruimt hij niet meer op. En afgesloten TSP-sessies worden dan niet meer opgeruimd. En ja, dat duurt eventjes en dan is je computer dus helemaal onbruikbaar.
Ja, weet je, ik...
En die stagiair zo trots dan die in de netwerkstack mocht programmeren.
Nou, dit is gewoon gedaan door Vibeco. Nee.
We hebben het millennium-probleem gehad. En er zijn toen heel veel slimme mensen allemaal aan het kijken geweest. En toen hebben we met z'n allen gezegd... oei, tijdgerelateerde dingen met bugs in tellers.
Ja, maar dat was
tellers,
andere... Dat was dat was andere tijdgerelateerd. Dit is echt maar gewoon een interne counter.
Ja, maar daar hebben we toch ook over nagedacht. Gewoon van, ja, maar dingen die tellen, dat gaat dus mis op den duur.
Nou ja, hier heeft ze gewoon een Gen Z'er aangeprogrammeerd... die nooit met Windows 98 heeft gewerkt.
Ja. Oh.
Die mensen zijn
dat
er gewoon
wel,
die zeg maar na 2000... die hun eerste Windows-ervaring hadden met XP die tijd.
Ook mensen die na het millennium pas geboren zijn... die nu gewoon dik volwassen zijn. Ik vind dat zo moeilijk altijd.
Zoals iemand op een gegeven moment zei... de historie herhaalt zich niet, maar het rijmt wel.
Dit rijmt ook. En dit geeft me echt gewoon heel veel fijne gevoelens... voor het jaar 2038-probleem... waar ik echt iedereen rijk van ga worden. Hallo, ik ben in te huren als je dan een probleem hebt. Ja. Niet voor die tijd. Voor die tijd moet je maar fixen. Als je dan niet opgelost krijgt, dan moet je mij inhuren. De prijs is nu al bekend. Weet je.
Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Tegen die tijd gaat iedereen gewoon nieuwe systemen kopen, joh.
Nee. De mensen die geen nieuwe systemen kunnen kopen... omdat het in een netwerkprotocol zit... wat zeg maar ancient hardware aanstuurt... die vervanger gewoon een nieuwe fabriek bouwen betekent... die gaan mij dan inhuren.
Ja. De Rijkswaterstaten van deze wereld en zo.
Ja, bijvoorbeeld of chemische fabrieken of nou, noem een paar van dit soort random puntjes op.
Ik denk dat de Atat ook wel druk gaat krijgen dan.
Als dit in PLC-processen zit. Ja. Nou ja, Atat moet voor die tijd druk hebben, dan is het opgelost. En als je het niet oplost, moet je mij heel veel geld betalen.
Ja,
nou,
ook goed.
Vind ik een goede bedreiging.
Ja.
Los maar op.
Ja.
Dan blijft de maatschappij doordraaien. Word ik niet heel rijk. Nou ja,
jammer. Shout-out naar de Atat trouwens, want hij heeft het al heel druk. Dus
sorry.
Zwaai even, hè. Leuk.
Ja.
Oké, dit hier hebben we het ook al eerder over gehad.
Ja,
maar
dat klopt.
Jij hebt een
vorige keer of de keer daarvoor.
Een update op het zwartboek.
Had ik het over zwartboek aanbestedingen. Dat was een kanaal op Mastodon. Waar iemand dus gewoon bij uitkijkt. Dit is een openbare aanbesteding. En hier zeggen ze gewoon specifieke productpunten. En we moeten bij deze leverancier. Want die hebben al zo lang. Hè, allemaal dat soort fraaie dingen. En die hebben nou een website. Dus zwartboekaanbesteden.nl. Staat alles wat je zelf ook zou kunnen verzinnen. Wat jullie dan weer willen vragen aan het zwartboek aanbesteden. Dus daar kun je lezen hoe het vooral niet hoort. En toch heel veel gebeurt. Ja.
Oké. En ook dat is weer een stukje van onze onvolprezen overheid... die dus dingen doet die gewoon niet horen.
Nee, niet alleen de overheid. Hè. Dus ook alle plekken waar je moet aanbesteden. Ja, dat is trouwens wel de overheid.
Vooral de overheid, ja. Dus, dingen. Ik zie ze ook voorbij komen, hoor. Ja, we moeten nieuwe systemen... en de fabrikant moet beginnen met een M en eindigen op Microsoft. Dat staat er dan nog net niet. Maar je ziet...
Dat staat er af en toe ook gewoon letterlijk
alles
wel.
Oké. Dat mag niet, jongens. Dat mag niet. Ik ga gewoon weer eens nadenken over dingen. En
jij,
ga ook
jij
gewoon
wil mensen laten nadenken.
Ja, en ga gewoon zelf competent personeel op goede plekken zetten... in plaats van alles aan die kut-Amerikanen te laten. Want die kunnen het eigenlijk ook gewoon niet. Ja, dus ook gewoon vibe-code troep. Dat horen we net. Hashtag Apple. Oké. Nou, dan zie ik nog een oproep van Jeroen. Repaircafés, ja. Daar ben ik altijd heel blij mee. Vind ik heel leuk.
Nou, er is dus een Michael Boelen. Hele aardige man. En die houdt een lijst bij met events... op fos-privacy-bigtech.nl.
Ja.
URL in de show notes. En daar kun je dus gewoon zien... als jij zegt van ja, ik heb een laptop... en daar kan geen Windows 11 meer op. Help. Nou, dan pak je in die lijst en dan zie jij dus, want dat is echt veel evenementen op dit moment, ongelooflijk. En dan zeg je, nou, waar bij mij in de buurt is een repaircafé en dan ga ik met mijn oude laptop naartoe. En dan zeg je, oh, kom maar, dan help je wel even met de installatie van Linux. En dan neem je die mee naar huis en dan ga je er thuis mee spelen. Kijken of dat op die oude laptop, of je daar een beetje blij van wordt. Ik vermoed van wel. Dat is echt leuk. De repaircafés, allemaal initiatieven, allemaal over dingen met privacy. Ja, fantastisch. En dat wordt gewoon, ja, mensen melden dat daaraan. En je hoeft alleen maar een lijst te maken, een website, waar mensen het op kunnen opzoeken.
Ja, dat eigenlijk vandaag al een Linux repaircafé en ja. Een open source space. Vandaag, hè?
Ja.
Gewoon op donderdag.
Ja. Precies.
En dan hebben we het nog niet gehad over, zeg maar, de komende dagen, want dan is het weer meer.
Ja,
ja, want morgen zijn het er 1, 2, 3. Overmorgen zijn het er ook 3. Dan een paar dagen niet. En dan heb je het op de 22e ook weer 3. Bijna elke dag is er wel wat te doen.
Disclaimer, geloof niet wat Jeroen zegt. Want het kan zomaar zijn dat je deze podcast morgen of overmorgen of volgende week luistert. En dan klopt daar helemaal geen hout van. Kijk gewoon even op die evenementenkalender.
Het is een levend gebeuren, hè?
Ja, ja, en synchroniseer je tijd even. En als je dit over 49,7 dagen luistert, ja, pech. Ja.
Als je deze podcast na 23 december luistert, kan ik je nu niet garanderen dat er een event is. Want dat is het laatste event op de lijst.
Oh, dan staat er gewoon nog niet op dan.
Ja.
Ze doen ook een sessie over Jiffy, zie ik, hè?
Ja.
Tof.
Ja, en dat wordt ook gedaan door de Jiffy-mensen.
Ja, te gek. Wil ik wel heen.
Jiffy-bijeenkomst. Ja. Hartstikke leuk. Nou, dan klik je erop. Nou, georganiseerd door Jiffy, datum, vrijdag 17 april, tijd 13:30 tot 16:30 in Utrecht. Locatie bij Surf, met een adres, registratie waar je eventueel kan inschrijven, een link naar de website en de locatie. En het is echt, gewoon kind kan er was doen.
Super tof. Vos-privacy-bigtech.nl. Dat is de lijst. Oké, okay, nou is er nog een dingetje waar dat... Ik zie deze niet zo heel goed.
Nee, ja, deze is gemeen, want hij is voor Peter en niet. Want het is een video.
Ja, maar Peter is er niet.
Nee.
Sterkte Peter zelfs. Hij had last van zijn rug, zei hij. Ja, altijd heftig. Maar ik kan wel even een klein stukje van dat videootje laten zien.
Ja, dat is ook lief voor onze audioluisteraars.
Ja.
Wat je ziet zijn een soort gamepads, maar dan met puntjes, zeg maar, voor blinden en slechtzienden.
Dat zijn hele dikke braille-regels eigenlijk.
Ja, dat zijn soort hele dikke braille-regels, maar het is ook een gamingpad. Het is van Touchables. En ik weet niet of Peter het kent, daar gaan we het vanzelf over hebben. Maar dan kun je daar dus Minecraft op spelen.
Had hij die laatste bij zich?
Hij had al multiline, maar dit is nog meer. Dit is gewoon zeg maar een braille tablet eigenlijk.
Dit lijkt bijna op zo'n ding waar je vroeger je hand op kon leggen. En dan dat met spijkertjes die dan eruit...
Maar dan nog groter.
En dan, echt groot.
Ja, dit dus, is echt best... Want Peter had het al over hoeveel van die dingetjes. Ja, dit ziet er echt uit als heel veel.
Ja. Dus je kan gewoon... Minecraft is sowieso blokjes. Dus elk puntje is een blokje. Nou, het leef je uit. Het gaat vast helemaal goed komen. Ja,
dus sorry Peter en alsjeblieft Peter. Maar ik ben bang dat we zeg maar nu een crowdfunding moeten gaan opstarten om dat voor
zo'n ding voor Peter te regelen. Want,
één zo'n gamepad is eigenlijk dan vier modules. Dus,
dit is grappig trouwens. Je zit op allebei de plekken. Kijk.
Ik zit een beetje... Ja, omdat mijn vaste goede plek, die microfoon
dat
is...
Ja, dat doet het raar, hè? Nou, dat moeten we allemaal nog een beetje afstellen, dus dat is...
Het is van Go Touchables of zo te zien. Maar ja, het is van Go Touchables. Er staat geen shop now. Dus, staat wel buy now. Wat kost het?
Heel benieuwd natuurlijk meteen.
$23,000.
Wij
moeten een crowdfunding opstarten, denk ik. Sorry.
Nou, als je een tonnetje voor een advocaat bij elkaar kan ritselen, kunnen wij dit ook, toch?
Ja, $23,000. En dan heb je een gamepad voor...
Kun je Minecraften?
Tactical gamepad. Ik vind het prachtig. Ja, tactical game tablet.
Het is wel vet. Is wel vet.
Maar die 23.000 is volgens mij... De works, dat zijn dan vier van die modules bij elkaar. Dus het is niet 4 keer 23.000. Want dan kwam je bijna op die ton.
Dat gaat hard dan.
Dus dit is duur. En heel duur.
Ja.
Sorry.
Nou, dan maar naar de biertip toch? Want we zijn er bijna.
Ja, ja, en de biertip wil ik even speciaal doen. Zo.
Manier.
Ik ga zo. Voor 100 watt naar de knoppen.
100 watt naar de knoppen.
Ja, dat is een lentebier uit Eindhoven. En dit was speciaal in het kader van de hoedenplank.
Ja, 100 watt naar de knoppen.
Ja, ja, dus als iemand nu een 100 watt hoedenplank heeft, is die naar de knoppen.
Ja.
Oh.
Oké, okay, ja, dat is waar. Maar dan hadden we ook gewoon met dit kunnen oplossen.
Lentebier met gebruik van Golden Promise lentegerst. Ja, ik kreeg meteen een hele foute associatie. Dus die laat ik maar even achterwege.
Ja, dat lijkt me heel verstandig.
Ja, maar goed, Stadsbrouwerij Eindhoven. Ja, hij schijnt wel goed te scoren bij mensen.
Ja, even kijken,
8,1.
Wat?
Een 8, 7,5, 9. Nou, dus mensen vinden het blijkbaar lekker.
Ja, dat achtergrondmuziekje, daar wordt doorheen geschreeuwd. En dat is dan in het kader van radio verantwoorden. Achtergrondmuziekjes weer niet zo heel erg tof.
Oh, oké. Okay.
Maar je bedoelt natuurlijk ons...
Maar mij gaat er niet uit wat andere mensen hiervan vinden.
Nee, jij wil hem gewoon nog even horen.
Ja.
Kijk, de betere herrie.
Ja,
zet ons maar uit.
Moeten we ook nog een linkje in de show notes doen voor het cyberfilmpje?
Ja, ja,
of zo. Mensen dit even.
Wij stoppen ermee doorheen te praten.
Ja.
Dan mag je op volle hoedenplank volume.
De rest hoor je wel online, denk ik, van dit hele... God almachtig. Hey, volgende week dan zijn we er weer. Hebben we het nou echt in 1,5 uur gefixt vandaag?
Ja.
Wat supergoed. Tot volgende week.
Super.